Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 204 van de invasie. En we hebben een vraag van luisteraar Wilfred de Jonge. Die vraagt: op welke oorlog lijkt de oorlog in Oekraïne het meest? Hij denkt aan Vietnam, Afghanistan in de jaren 80 of de politionele acties. Want een grootmacht die een land aanvalt waar de bevolking totaal niet van gediend is. Die grootmachten hebben genadeloos verloren als het volk niet meewerkt. Oftewel, waarom zou Oekraïne niet gewoon alles kunnen winnen, net als in Vietnam, Indonesië en Afghanistan?
Nou, dan moet je naar een andere oorlog kijken die hier zeer sterk aan doet denken. En dat is de winteroorlog tegen Finland. Dat was in 1939-40. Wat er toen gebeurde is dat de Sovjet-strijdkrachten, zonder dat er ook maar enige aanleiding voor was, zonder oorlogsverklaring, zijn ze een aanval op Finland begonnen. En dat liep eigenlijk gewoon helemaal niet zo verschrikkelijk goed aan het begin. Ondanks dat ze 400.000 militairen hebben ingezet. En ook 2000 tanks, 2000 vliegtuigen gaan zomaar door. En die Finnen waren dus echt heel erg in het nadeel wat dat betreft. Maar uiteindelijk, omdat die winter af uitbrak, hebben die Finnen toch behoorlijk lang kunnen standhouden. Maar uiteindelijk heeft de Sovjet-Unie dat gewonnen.
Ze hebben een stukje grondgebied ingepikt, ja, daar vlakbij Leningrad.
Ja, exact. Maar, ja. En daar zijn harde noten over gekraakt in destijds in het in het Kremlin, omdat dit allemaal wel erg moeizaam verliet. Hè. Dus de Russen, die hebben ook wel een probleem wat dat betreft om soms snel en goed te opereren. Maar dus zeg maar, dit doet er zeer sterk aan denken. Wat de Finnen vervolgens hebben gedaan is, ze hebben hun krijgsmacht totaal anders georganiseerd. Hun hele verdediging hebben ze totaal anders georganiseerd. Dat is nu een soort whole of government geworden. Dus iedereen die maar wat kan bijdragen aan de verdediging, die moet bijdragen. En het interessante is, dat zie je dus nu ook gebeuren in Oekraïne, waar die partizanen steeds sterker worden. Nou, als die partizanen steeds sterker worden, dan wordt de boel van binnenuit gehold. En dan zou je inderdaad kunnen beredeneren dat dat een voorwaarde is voor een verder succes met de normale krijgsmachten van, met de conventionele krijgsmacht van Oekraïne. En die zouden in theorie dan moeten, die zouden successen moeten kunnen boeken. En dan kom je eigenlijk in een, interessant genoeg, in een Afghanistan-scenario terecht. Maar niet het Afghanistan-scenario van de Russen, maar het Afghanistan-scenario van, laten we zeggen, bijna een jaar geleden. Toen de Amerikanen en de Europeanen met de staart tussen de benen vertrokken uit Kabul. Omdat ze niet meer op konden tegen die partizanen, om het maar zo te zeggen, van de Taliban. Daar zit dus echt daar zit wel een parallel in.
Ja, weet je, even bij die Finland-oorlog te beginnen. Ja. Hè? Ik doe het even uit mijn hoofd en de luisteraars zullen me wel corrigeren als ik ernaast zit. Het was natuurlijk, er waren geen historische aanspraken, hè, van het Russische Rijk op Finland. Hè? Dat, volgens mij, Catharina de Groot zat er dan nog niet. Dus het was heel duidelijk gewoon snoepen. Hè? Terwijl dus in Oekraïne is natuurlijk, er is een kleine, een milde historische aanspraak van Rusland op het Oekraïns gebied. Hè? Waarbij het wel zo is dat eeuwenlang is Oekraïne onafhankelijk geweest. Maar voor Finland geldt dat volgens mij niet. Hè? En nou, als we dan naar Afghanistan gaan, dan zie je ook dat een echt de Great Game, hè? Engeland, maar ook de Russen, die kijken allemaal naar Afghanistan, smullend, en niemand kan het echt veroveren. Nou, op een gegeven moment doet het in de jaren 80 probeert Rusland dan. Maar dat is dus ook niet een verhaal dat daar dus een historische aanspraak of zo is. Het is gewoon, we gaan de kans grijpen, dit is een zwak land. En dan komt natuurlijk een andere parallel, inderdaad, dat ja, de Russen zijn ongelooflijk onder druk gezet door de Taliban. Gesteund door de Amerikanen, weet je nog? Die gingen dus toen de Taliban steunen met allemaal wapens die er vervolgens ook achterbleven. En zijn eruit gehaald. Dus ja, waarop lijkt de oorlog in Oekraïne het meeste? Het is heel moeilijk om dit te doen. Ik vind Finland wel een mooi voorbeeld, maar dan is er dus geen historische aanspraak. Ja, weet je, die politieke acties vind ik wel heel leuk die hij er zegt. Want dat is natuurlijk hetzelfde als een speciale militaire operatie.
Ja.
Dat is een mooie
parallel. Misschien heeft Poetin dat wel van Nederland afgekeken. Ja,
ja, hij heeft vast...
Het is inderdaad een eufemisme.
Het is een eufemisme, ja.
Maar ja, weet je, daar zit dus wel een parallel in. Kijk, wat natuurlijk in koloniale oorlogvoering gebeurde, was ook dat je optrad tegen irreguliere strijders. Ja. En afhankelijk van aan welke kant je staat, zijn dat terroristen, zijn dat vrijheidsstrijders of zijn dat partizanen, of hoe je ze ook allemaal zou willen noemen. En dat is wat er interessant genoeg ook gebeurde in Finland. En dat is wat je nu ook ziet in Oekraïne. En dat is, nou, we hebben daar eerder over gesproken, over dat Resistance Operating Concept, wat gehanteerd wordt. Dat is een handleiding over hoe je zo'n opstand, zo'n partisanenstrijd moet organiseren. Nou, dat doet denken wat je in het Midden-Oosten hebt gezien, in Libië hebt gezien, in Afghanistan hebt gezien. Dit is wel vrij standaard. Dit is, vroeger noemden we dat koloniale oorlogsvoering, nu noemen we dat irreguliere oorlogsvoering.
Ja, en de lessen een beetje daaruit zijn van in Maleisië is het de Britten nog gelukt, hè, in de jaren 60. In Algerije hebben de Fransen met ongelooflijke brute militaire kracht, hebben ze het, maar vervolgens hebben ze de PR-strijd verloren. Hè.
Ja.
Eigenlijk is het zo, als je dus partizanen tegen je krijgt, dan ben je er geweest.
Dat is echt, nou ja, dat hoeft niet. Kijk, partizanen kunnen een oorlog nooit winnen.
Nee, maar wel...
Maar ze kunnen wel de boel zodanig ontregelen dat je denkt, nou, aan dit bezette gebied heb ik ook geen plezier meer, laten we maar opstappen. Ja. Dat is ongeveer wat het doel is van een partisanenstrijd.
Mm-hmm. En dat zien we dus nu in Gerson. Je kan gewoon geen referendum organiseren. Omdat... Ja. En dat is heel vervelend.
Melitopol is een mooi voorbeeld. Melitopol is eigenlijk het hart midden in dat bezette gebied. Een beetje boven de Krim, het hart van de partisanenstrijd zich aan het voltrekken is. Een vrij groot gebied, hoor.
Ja.
En dat krijg je nooit goed onder controle. Dus iedere handlanger van Rusland, iedereen die maar bezig is om een referendum te organiseren, ja, die kan worden doodgeschoten of zijn auto wordt opgeblazen. En dat is meerdere malen al gebeurd.
En de partisanen kennen het gebied als hun broekzak, hè? Terwijl de Russen het minder goed kennen. En je kunt asymmetrisch opereren. Dat wil zeggen, de Russen moeten alle bruggen beschermen en jij kiest er gewoon eentje uit. Hè? Dus het is heel nadelig voor de bezetting.
Nee, je bent je leven niet meer zeker. Iedere handlanger van Rusland, die is een potentieel doelwit. Dus dat is niet fijn, hoor.
Hm. Ja.
Wat misschien ook nog een parallel wordt met die winteroorlog. Volgens mij, alhoewel ze dan dus gebied hebben verloren, is die oorlog voor Finland nog steeds een soort bron van nationale trots. Van we hebben toen toch de Sovjets nog maar weerstaan en we zijn onafhankelijk gebleven. Althans, soort van onafhankelijk. Dat zal voor Oekraïne straks waarschijnlijk ook gaan gelden.
Nou ja, en wat er gebeurd is dat men zich heeft gerealiseerd dat zo'n land dus gewoon je kan aanvallen. Dat het dus gewoon een agressor kan zijn uit het niet. Dat heeft een enorme impact gehad. Maar het heeft dus ook een impact gehad op de wijze waarop je dat land gaat verdedigen. En de Finnen hebben daar ook een heel duidelijk element van die partisanenstrijd in gebracht.
Ja, mensen gaan dus elke week nog oefenen met hun wapens die ze ook mee naar huis nemen. Ze hebben een fantastische, moderne krijgsmacht. Nee, dat is even wat anders, hoor, de Finse krijgsmacht. In vergelijking met die Russische meuk.
Ja, maar dat wist een half jaar geleden ook niet dat het zo meuk was.
Hè? Ja, dat is zeker zo. Ja. Zou Wilfred de Jonge tevreden zijn met onze antwoorden?
Wat is nu de conclusie?
Nou, dat is de aanleiding en de wijze waarop die initieel wordt uitgevoerd heel sterk doet denken aan de oorlog tussen Finland en Rusland. En dat het nu steeds meer de trekken krijgt, zeker als die partisanenstrijd doorgaat, van een combinatie van conventionele oorlog en partisanenstrijd. Ja, en dan is daar niet echt een goed vergelijk te trekken met andere oorlogen, denk ik. Dus die partisanenstrijd zie je gewoon in Afghanistan gezien. En de consequenties, desastreuze consequenties daarvan, die zag je in het vertrek van de Amerikanen en de Europeanen. Maar deze combinatie, die hebben we gewoon nooit eerder gezien, denk ik. Ik kan me het even op deze manier niet voorstellen hoe dat gegaan is bij een bezetting.
Nee, maar dus er zijn historische gronden om een smadelijke aftocht voor de Russen in dit conflict
te voorspellen. Ik zag Fokke en Sukke en die hadden die zeiden dat Rob de Wijk zich had geherpositioneerd. Kijk, wat we nu zien is iets wat we 2 maanden geleden niet op deze manier konden voorspellen. Er is nog steeds, er ontstaat nu een nieuwe padstelling. Het is dus ook binnen een padstelling is het best mogelijk dat er terreinwinst wordt geboekt. Maar het lijkt er nu op uit te draaien. Maar goed, met veel slagen om de arm, want we kunnen het niet helemaal voorspellen. Dat er een nieuwe fase is en dat de boel weer vast komt te zitten. Maar die kan echt doorbroken worden als die partisanenstrijd op gang komt. En de Oekraïners slim hun HIMARS inzetten, die lange afstandssystemen. En om vervolgens op termijn het gebied in te gaan. Maar dan praat je over 2023. Dat is ook de Oekraïners zelf voor ogen hebben.
Heb je die stukken trouwens uitgeknipt? Lijkt me wel een
waar exemplaar. Ik kreeg hem toegemaild, dus ik zag hem. Ik vond het wel grappig.
Oké, jongens, tot morgen.
Ja,
tot
morgen. Dank weer.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.